Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Na zijn priesterwijding in Brugge op 28 maart 1943 keerde István Rogozi onmiddellijk terug naar Hongarije. Van zijn bisschop werd hij kapelaan benoemd in Pest Sint-Elisabeth, een voorstad van Boedapest. Wegens de vele bombardementen zijn er veel weeskinderen, waarover hij zich ontfermde en die hij kon onderbrengen in een kapotgeschoten woning in de Deschieustraat die hij renoveerde. Hij noemde zijn kinderen de Arendjongskens en voet en op in de geest van de lijfspreuk alles voor de Arendjongskens en de Arendjongskens voor Christus. Hun aantal liep op tot een 120. Ondertussen waren de Duitsers verdreven en zijn de Russen aan de macht vanaf januari 1945. Tot zijn ontgoocheling wordt hij door zijn bisschop overgeplaatst naar Kisvác, op een 48 kilometer ten noorden van Boedapest, met de opdracht een kerk te bouwen en een nieuwe parochie op te richten. De bisschop wou zijn beste priester dicht bij hem. Kisvác ligt buiten de stadspoort van de centrale stad Vác en is begrensd door de sombere muren van een tuchthuis. En met de hulp van de inwoners konden hij en zijn weeskinderen intrekken in een oude verlaten bewaarschool die terug volledig moest gerenoveerd worden, gelegen op het Rakócziplein. Elke dag droeg István Atya, wat priester betekent, in de school de heilige mis op en hield er 's avonds lof en rozenkrans. Het heilig sacrament kon hij elke avond opbergen in de kapel van het tuchthuis. De bisschop verzekerde hem ondertussen nogmaals zijn volle steun.
Het aantal kinderen groeide voortdurend aan. Een grootmoeder bracht haar 3 kleinkinderen bij ons. Hun vader sneuvelde op het front en hun moeder lag in het hospitaal. Atya, ik ben oud en arm als een kerkrat. Neem hen op, God zal u ervoor zegenen. Alex was 8 jaar. Een pinter manneke met blauwe ogen en blond haar. Melinda 7, altijd lachend. En Latsi was 6 jaar. Ze kregen aanstonds een plaatsje in mijn hart. Het waren mijn eerste wezen uit Vác. Op een avond kreeg ik bezoek van een pastoor uit Esztergom. Hij bracht 2 jongetjes mee. Hun moeder was meegevoerd door de Duitsers en hun vader neergeschoten. Met liefde nam ik ze op. Men bracht nog meer kinderen van buiten Vác. En dit gaf me kopzorgen. Waar kon ik ze plaatsgeven? En toch, de voorzienigheid zorgt voor alles. Misschien af en toe een kwartiertje te laat, maar volgens onze menselijke berekeningen, maar dit om ons geloof nog meer te belonen. Een oude man die aan de andere kant van het Rakócziplein woonde, was door de Russen uit zijn huisje gezet. En nu dat de Russen weg waren, wou hij er niet meer terugkeren en ging bij zijn dochter inwonen. En wij konden gerust zijn huisje met 3 kamers betrekken zonder enige vergoeding, alleen een gebed voor zijn onlangs overleden vrouw. En dit betekende een interessante aanwinst, want het huis was bemeubeld. Het huis ernaast behoorde aan een Joodse groothandelaar. De nazi's hadden gans zijn familie weggevoerd. Alleen de oudste dochter keerde terug. Ze had geen zin meer om in Vaats te blijven en wou graag het huis verhuren. En daarmee hadden we buiten de bewaarschool twee andere huizen die weldra helemaal vol waren. Want men bracht ons meer en meer kinderen uit Pest. En ik kon het niet over mijn hart krijgen ze terug te zenden. Aangezien ik geen enkel geldelijk inkomen had, was hun onderhoud uiterst zwaar. Het naoorlogse geld had geen waarde, doch men kon zich alles aanschaffen met eetwaren. De waardin van het eethuis, samen met de gelovigen van Kisvaats, betekenden een onschatbare hulp voor onze bevoorrading. Ook de eigenares van een bloemmolen moet ik vermelden. Meer dan eens schonk ze ons een hele wagen levensmiddelen. Een eenvoudige werkster uit de spinnerij kon het gedaan krijgen dat bij de voedselbediening in de fabriek mijn weeskinderen ook hun deel kregen. En stilaan nam gans de stad de zaak van het weeshuis ter harte. De burgemeester deed zijn best en zelfs de commissaris van politie stelde de verbeurd verklaarde eetwaren van de zwarte markt ter onze beschikking. Intussen dacht ik voortdurend aan de bouw van een kerk. De mensen aan wie ik hierover sprak schudden ongelovig het hoofd. Wat beeldt u zich in, Atja? In deze naoorlogse tijd is het onmogelijk om bouwmateriaal te krijgen. Zelfs niet in ruil voor eetwaren. En dan het bouwterrein zelf. Er is geen geschikte plaats voor een kerk. Ik probeerde hen ervan te overtuigen dat alles zou terechtkomen, dat we alleen maar moesten bidden en hopen. En er werd gebeden. Tijdens de weekdagen was de grote kamer altijd vol voor de mis en het lof. En zondags was er geen plaats genoeg, de mensen moesten buiten staan. De stadsarchitect toonde veel sympathie voor mijn onderneming. Hij tekende een plan aan de rechterkant van de bewaarschoor, een kerk met toren en aan de linkerkant een weeshuis met verdieping. Ook zorgde hij voor de toelating vanwege de autoriteiten. Iedere avond baden we samen om een oplossing. En ik vertelde mijn kinderen ook hoe edelmoedig het Vlaamse volk mij had geholpen om mijn studies te voleinden. Op een avond sprak de kleine Alex me aan. Atja, zouden die goede Vlaamse mensen je nu ook niet helpen in de bouwonderneming? Wel, wel, hieraan had ik zelf nog nooit gedacht. Ik gaf het verstandige kind een dikke zoen. Je hebt gelijk, ik zal het proberen.
En István zet zich aan het schrijven over zijn laatste wedervaren en kon zijn notities bezorgen aan een bekende uit Brussel die gehuwd was met een Hongaarse vrouw en die de familie bezocht in Boedapest. En de man was zo gepakt en dit was de aanzet tot de publicatie van zijn boek Mijn Arend Jongskens, waarvoor hij in 1948 even naar België zou komen. Maar we komen daarover terug.
Inmiddels ging het leven zijn gang. Onze bende groeide aan en daarmee ook onze zorgen. Zo bereiden we ons eerste kerstfeest in Vaats voor. In de stad was nergens een kerstboom te vinden. De meest uitgeslapen arendsjongskens gingen dus op zoektocht naar een dennenboom in het Nassaliegebergte. En ze konden mij overtuigen mee te gaan. Alles te vergeefs. Tussen de heesters van het gebergte geen enkele dennenboom te ontwaren. En ontmoedigd slenterden we terug naar huis, toen we plots aan de voet van de berg op een groot huis in opbouw botsten. Ik was verbaasd een groot aantal zakken cement en in een kuil gebluste kalk te zien. "Dat is precies wat we nodig hebben," riep Ferry uit. "Hiermee kunnen we bouwen."
"Wat doen jullie hier?" hoorden we plots een harde stem.
Achter ons stond een man met een hoge gestalte, met een vest in schapenvacht over zijn schouders en een stok in de hand. De kinderen stoven verschrikt uiteen.
"Ik ben op wandel met enkele weeskinderen. We zoeken een dennenboompje voor het kerstfeest, maar we hebben niets gevonden."
"Hier zijn geen dennenbomen. Ga in de richting van Södliget, in de nabijheid van de Donau. Daar is een klein dennenbos," en hij wees ons met zijn stok de richting aan.
"Wat soort gebouw is dit hier?"
"Hier moest een uitzendpost van het leger komen, maar de oorlog heeft de bouwwerken onderbroken. En ik ben ermee belast te wacht te houden, hoewel er hier geen kazerne meer komt. Men heeft reeds zoveel weggesleept, de Duitsers, de Russen en ook de Hongaren."
"Wat zou ik dit materiaal goed kunnen gebruiken," zuchtte ik.
"Hier is alles wat ik van doen heb om een weeshuis en een kerk te bouwen."
"Als de minister van Landsverdediging het toestaat, kan men voor mijn part hier alles weghalen, maar daar komt niets van," zei hij met een grijnslach. "Er zijn er al velen die het geprobeerd hebben."
Hetgeen ik vernam viel niet in dovemans oren. 'S avonds vroeg ik aan de kinderen en aan de gelovigen te bidden voor een speciale intentie. "Ik heb een krijgsplan. Morgen ga ik naar het ministerie van Landsverdediging." De volgende morgen zond ik de grootste jongens met een zaag uit om een dennenboom en ikzelf reed naar Budapest. Toen ik het doel van mijn bezoek aan een luitenant van wacht had medegedeeld, zei deze nadenkend:
"Wel, u hebt geluk, Atja. De generaal bevindt zich voor het ogenblik in zijn bureau. Hij is de hoofdingenieur die de bouwwerken geleid heeft. U kan hem gerust uw geval voorleggen." Ik vond de generaal in goed humeur.
"Wel, wel, een priester in toog in het ministerie? Dat gebeurt hier ook niet elke dag. Waarmee kan ik u van dienst zijn?"
Terwijl hij de rook van zijn sigaret nakeek, vertelde ik bondig over de oorlogswezen, mijn kinderen. "Ik heb geen plaats meer voor hen en er moet absoluut gebouwd worden in Vaats."
"En hoe kan ik u helpen?"
"Dicht bij ons staat een uitzendpost van het leger, waarvan de bouw werd onderbroken. En heel wat materiaal werd reeds weggehaald. Maar er blijft nog zoveel dat wij goed kunnen gebruiken."
"Jawel, ik weet daarvan," onderbrak de generaal. "Ik kreeg er een rapport over. Weet u wat, Atja? Ik wens dat op kerstmis ook jullie gelukkig zijt. Dat materiaal wordt u toegekend."
Vlug stond hij op en ging naar de naburige kamer. Ik hoorde de schrijfmachine tikken. En glimlachend bracht hij een blad papier dat hij stempelde en ondertekende.
"Zalig kerstfeest," stamelde ik. "Mocht u vele oorlogswezen herbergen, Atja."
Thuis waren de kinderen blij hun kerstboom te kunnen tonen. Maar ik was nog veel gelukkiger te kunnen vertellen over het welslagen van mijn krijgsplan. Hoe hebben wij toen de Heer gedankt?
Op kerstavond stonden we allen rond de grote kerstboom geschaard, mijn kinderen en de parochianen. Voor elk kind was er toch een geschenkje. De gelovigen brachten een berg geschenken: koeken, appelen, noten, gedroogde pruimen, en onze liederen weer klonken in de grote kamer. Er stond een kribbetje in de hoek, de beelden waren uit papier gesneden. Voor de middernachtmis was de grote kamer barstensvol.
Velen moesten buiten blijven staan. Gans het Rakotstieplein was gevuld met ons gezang. In mijn korte homilie wees ik er de mensen op in welke schamele omstandigheden de heilige familie die nacht een onderdak had gevonden om de verlosser te verwelkomen. Ook hij had in zijn onmetelijke liefde de harde weg gekozen. Mijn lieve mensen van Kisvaats, ging ik verder. Laten we hopen dat we bij het volgende kerstfeest een echt tabernakel zullen hebben in ons eigen kerkje. Jezus heeft ons een rijk geschenk bezorgd. We kregen de toelating om de onafgewerkte kazerne af te breken en het materiaal voor onze bouwplannen te gebruiken. Nu vraag ik jullie hulp bij de afbraak van het gebouw en het vervoer van het materiaal, zodat we in maart de bouw kunnen aanvatten. Ik zag hoe mijn gelovigen elkaar aankeken en twijfelend het hoofd schudden. Alleen de molenaarsvrouw stapte naar me toe met een hoopvolle glimlach. Atja, ik heb 2 paarden. Het is wel waar dat ze goed hun werk hebben, maar we zullen zorgen dat ze af en toe ook vervoer kunnen doen voor u. Een oude man groette me en wenste me een zalig kerstfeest. Atja, ik heb 2 ossen. Ze zijn wel heel oud, maar ze kunnen nog goed trekken. Gij moogt op ons rekenen. De kerstvakantie was welkom. Iedere morgen trokken we met houwelen naar de kazerne en begonnen met de afbraak. De bakstenen werden ter plaatse gereinigd. De bewaker van de kazerne las met misnoegen de geschreven toelating. Later hebben we vernomen dat zijn taak als bewaker hem veel profijt opbracht. Hij gaf de mensen bakstenen, kalk en cement in ruil voor etenwaren. De ossen brachten de eerste lading bakstenen naar huis. En op dezelfde dag nog vervoerde de wagen van de molenaarsvrouw een grote hoeveelheid materiaal. Uit de bergen kwam een scherpe wind aanwaaien. De dichte grauwe wolken brachten sneeuw. Nu zullen jullie het wel laten om bakstenen te vervoeren, zei de bewaker met leedvermaak. Zoals ik het zie, zal er veel sneeuw vallen. En er viel veel sneeuw de ganse nacht door. Hoe gaan we nu naar de kazerne? Vroegen de kinderen. Met sleden, zei ik gekscherend. Ga maar rond en vraag om sleden. En meer hoefde ik niet te zeggen. Ze stoven uit elkaar en kwamen weldra met enkele sleden terug. En ook de kinderen van Vaatst zelf hielpen ons. De kazerne werd echt bestormd. De oude wachter liet zijn pijp uit zijn mond vallen als hij dat leger van kinderen en grote mensen zag met kruiwagens en stootkarren en sleden. En zo groeide onze hoop bakstenen vlug en gestadig op het Rakotstieplein. Een onverwachte helper kregen wij in een schattig ezeltje. Een oud koppel gaf ons het dier als geschenk, samen met een karretje. Tonstzi, zo werd het beestje genoemd, werd de lieveling van iedereen. Eens dat we zijn wagentje volgeladen hadden met zakken cement, ontmoetten we een Russische soldaat die nieuwsgierig naar de ezel en naar de lading keek. Halt, riep hij, en nam zijn geweer van de schouder. Alex, die op het wagentje zat, sprong er verschrikt af en de soldaat nam zijn plaats in. Tonsti gluurde even achterwaarts en gaf meteen een hevige ruk aan het karretje, zodat onze soldaat onzacht op de grond terechtkwam. Tonsti rende weg en de kinderen konden hem nog net op het Rakotstieplein inhalen. Daar stond hij dan met zijn oren in de lucht onschuldig te kijken. Natuurlijk was Tonsti de held van de dag.
Het was een koude winter en met de hulp van de parochianen velden we de kastanjebomen en de acacia's om het terrein in gereedheid te brengen voor de bouwwerken. Daarmee hadden we ook brandhout. Het aantal weeskinderen groeide snel aan. Pastoors van de buiten kwamen zich aanmelden met wezen. Ze stonden ervoor in bewondering dat onze kinderen nooit klaagden. Het mocht koud zijn en sneeuwen. In hun versleten plunje hielpen ze bij de werkzaamheden. Met handen die versteven waren van de kou, stonden ze in de rij om de bouwstenen door te geven. Intussen bakten de vrouwen van Vaats ovenkoeken voor hen en brachten warme thee. Op een dag meldde zich een bewaker uit het tuchthuis bij me aan. Atja, ik heb zo gedacht. De meeste bewakers van het tuchthuis wonen in Kisvaats. Ik besprak het met mijn gezellen hoe wij deel kunnen nemen aan de bouwwerken. Tijdens onze vrije tijd kunnen we een dozijn gevangenen naar buiten brengen. Allemaal flinke werkers. Ik heb gezien dat de kolonel met zijn families zondags bij u de mis bijwoont. Vraag hem de toelating. U kunt die mannen plezier doen met een tas warme thee en wat sigaretten. Het lukte. De gevangenen mochten komen, maar alleen op het Rakotstieplein en onder bewaking. Nu ging het uitgraven van de fundamenten heel vlug. We organiseerden de plechtige eerste steenlegging, waarop we de bisschop en de kolonel uitnodigden. Toen de eerste zwaluwen hun komst aankondigden om hun nest onder de kroonlijst te bouwen, stonden de muren van de kapel reeds recht. Op een morgen kwam een werkopziener van bouwwerken bij ons aanbellen. Atja, tot nu toe heb ik niet met jullie gesympathiseerd. Maar nu zie ik de vele kinderen die zo naarstig werken. Het dak van de kazerne begint reeds tekenen van verval te vertonen. En daarom raad ik u aan het dak zo vlug mogelijk af te breken en de pannen in veiligheid te brengen. Ik dankte de werkopziener, nodigde hem uit op koffie en gaf hem wat tabak. En dan mobiliseerde ik weer mijn volk. De paasvakantie was pas begonnen en de kinderen konden gans de dag hun kamp opslaan bij de kazerne. Het was geen gemakkelijke opgave van het hoge gebouw de pannen ongebroken naar beneden te halen. Een timmerman fabriceerde een handige glijbaan. Met de grootste jongens stond ik op het dak. Onder de brandende zon was het werk uitputtend. Onze handen bloedden van de vele schrammen. En dan kwam het moeilijkste. De balken uit elkaar nemen en naar beneden halen. De timmerlui op wie ik had gerekend, waren er niet. Ze hadden de lentezon gezien en werkten op hun veld. Ze lieten me weten dat ze niet eerder dan zondag konden komen. Maar hoe dringend het werk ook was, ik wou niet dat er op zondag gewerkt werd. Met de planken en latten hadden we geen moeite. Maar toen we zonder de minste vakbekwaamheid de balken begonnen los te wrikken, stortte plots met veel geraas hele dakgeraamte naar beneden. Een wonder dat we zelf ons nog konden vasthouden aan de muren. Een oude man werd door een stuk hout op het hoofd getroffen en viel bloedend in mijn armen. Paniek onder de kinderen beneden. Ik was blij dat geen van hen getroffen was. Ik nam de oude op mijn schouders en bracht hem voorzichtig langs de lange ladder op de begane grond. Het bloed werd afgewassen en de gekwetste kwam weer bij. Op zijn hoofd had hij een knaap van een buil en een open wonde. Wij hadden altijd verband bij ons en de gekwetste werd op de wagen geholpen en naar de ziekenzaal van het tuchthuis gebracht. En de gekwetste verscheen al spoedig weer op het toneel, met een grote tulband rond zijn hoofd. Ik wil erbij zijn om de grote werken te voltooien. Goddank dat er geen ergere ongelukken gebeurd zijn. We stonden juist vertrekkensgereed als daar twee Russische soldaten naderden. Kwaad gesticuleerden ze toen ze zagen dat het hele dak was afgenomen. De werkopzichter legde hen uit dat we van het ministerie van Landsverdediging de toelating hadden gekregen. Maar daar hadden ze geen oren naar en ze riepen woedend: alles afladen. Straks komt een andere wagen om weer op te laden. Maar deze mooie balken laten wij ons toch niet afpakken, gromde ik binnensmonds. Ik sprong op mijn fiets en vloog naar het commissariaat van politie. De commissaris keek verwonderd op, want ik moet er wel sjovel uitgezien hebben in mijn werkzoet aan. Met de tolk en het document kon ik mijn geval uiteenzetten en ik vond gehoor bij die man. Er is geen enkel bezwaar, bouwen jullie maar verder. Maar uw soldaten willen de balken wegnemen. Daar weet ik niks van. Ik stuur een soldaat van de patrouille naar de kazerne. U kunt hem in zijn auto vergezellen. Van ver zagen wij al dat de soldaten de balken opgeladen hadden. Maar toen ze aankwamen, schrokken ze zich een bult. Zonder complimenten nam de soldaat van de patrouille ze mee. Midden augustus waren de betonwerken af en we konden beginnen aan het dak. Dat delicate werk werd door twee broers geleid en vele mannen uit de parochie hielpen mee. Dagenlang was het een geklop en gehamer van je welste, maar het was wel een probleem om aan lange nagels en krammen te geraken. Toch was in september het dak toegedekt en kon het kruis op de kleine toren geplaatst worden. De kerkwijding had op 8 september plaats, het feest van Maria's geboorte, onder de toeloop van een grote menigte. De bisschop merkte in zijn homilie op dat hij nooit gedacht had dat de priester in minder dan een jaar tijd een kerk zou kunnen bouwen en aldus de eeuwenoude wens van de gelovigen vervullen. De mensen van Kisvaats overtroffen zichzelf in edelmoedigheid. Ze hielden een reuzefeest voor allen die aan de opbouw hadden meegewerkt. De kanunik van het bisdom en mijn pastoor waren niet aanwezig op de plechtigheid. Maar dat stoorde onze feestelijke stemming geenszins. Op die heugelijke dag maakte ik kennis met Laszlo Kemeny, een tekenleraar wiens moeder in Vaats woonde. Hij beloofde op de vlakke, kale muren van de kerk fresco's te schilderen en vroeg me enkele ideeën. Boven het altaar schilderde hij Arendsjongskens in het uniform van de Vlaamse katholieke studenten, KSA, die neerbuigen voor Jezus. Aan de linkerkant Jezus met de kinderen en aan de andere kant Jezus als kind die spreekt met de schriftgeleerden in de tempel. Hij schilderde ook nog een kruisweg op doek en dit was klaar tegen kerstmis. Wat was ik gelukkig dat de Heer nu dag en nacht onder ons vertoefde in de Eucharistie. Nu konden we de grote zaal als slaapzaal inrichten. Maar het bouwen van een weeshuis werd van dag tot dag dringender.
Ik heb het vanaf het begin benoemd het werk der Arendjongskens. De arenden zijn een grijze, eenvoudige vogel, maar die streeft altijd omhoog. Ja, en die altijd naar de zon schouwt. En ik heb het zo bedoeld dat wij moeten ook kunnen van de aardse sfeer ons omhoog trekken en naar de zon, naar ons lieve Heer, naar de Eucharistische zon. Dat is zo een symbool, niet waar? De zon doet het alles leven op het aarde. En zo doet ook het leven, geestelijke leven, Eucharistie, doet het leven.